Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen. Gij ganse wereld, juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen het heil dat de aarde in het rond verheugt. Psalm 98, vers 2. Gemeente, het kerstevangelie zal ons worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 20. Dus Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18, van de menswording van Jezus Christus.
Wij lijden dan dat God de belofte die hij de oud-vaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd. dewelke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende, een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans te doen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij, tegen de ketterij der wederdopers die logeren dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Dan lezen we nu Lucas 2, de eerste 20 versen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u, heden, geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggewaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gemeente, laten we zingen uit de lofzang van Maria en dan de versen 1, 6 en 7. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En vers 6, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Vers 7, zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. De lofzang van Maria, vers 1, 6 en 7. Tijdens het zingen zal er een diaconale collecte gehouden worden voor het deputaatschap bijzondere noden. Deze collecte wordt gehouden in de eerste rondgang. En daarnaast zal er gecollecteerd worden voor kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor deze kerstmorgen vindt u in Lucas 2, 7e vers. Alleen deze woorden: en legde hem neder in de kribbe. Dus Lucas 2, vers 7c. En legde hem neder in de kribbe. De zaligmaker in de kribbe. En dan zien we daar in deze woorden drie dingen. Ten eerste de liefde van de Vader. Ten tweede de vernedering van de Zoon. En ten derde de leiding van de Heilige Geest. De zaligmaker in de kribbe. De liefde van de Vader. De vernedering van de Zoon. En de leiding van de Heilige Geest. Gemeente, hier is het kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas, de arts Lucas, die alles van voren af aan naarstig, nauwkeurig heeft onderzocht en het vervolgens ook schrijft. En alles wat hij schrijft, dat is geïnspireerd door de Heilige Geest en doordacht door deze Lucas. En dat kerstevangelie beschrijft hij ook. En dat beschrijft hij heel sober. En tegelijk zo ontroerend schoon. Lucas die schildert het met van die kleine, fijne trekjes. Zo'n klein penseeltje, weet je wel? Lucas, de kunstschilder, zo wordt hij wel eens genoemd en daarmee wordt hij wel vergeleken. En zo ook bij dat kerstevangelie. En dan staat het er eigenlijk zomaar in een paar woorden. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En dan komt het wonder. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Nou, dat is alles wat Lucas eigenlijk over de geboorte schrijft. Over dat wonder van alle wonderen, jongens en meisjes. We zouden zeggen, je zou er boeken vol van kunnen schrijven. Maar hier eigenlijk maar vier korte zinnen. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken. En legde hem neder in de kribbe. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En we hebben al eens die eerste woorden, dat eerste zinnetje overdacht. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken ook, dat tweede zin. En nu die derde zin. En legde hem neder in de kribbe. Het zijn eigenlijk maar zes woorden in het Grieks. Zomaar een paar woorden. En legde hem neder in de kribbe. Maar in die daad van Maria, van Jozef, ligt toch iets van het werk van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Van de drie enige God. Tot zaligheid van zondaren. Wat is dat kerstevangelie kort. Maar wat is dat kerstevangelie ook treffend. Isaac da Costa schrijft in zijn Bijbellezingen. De Heilige Schrift geeft, net als in de natuur, de diamanten in de bolster en de parels in de schelp. Diamanten, die zitten in een bolster. En parels, die zitten in een schelp, zegt Da Costa. En nu hoop ik dat die diamant eens uit die bolster mag komen. En die parel eens uit die schelp. En dan gaat het over die verborgenheid van de geboorte van de Heere Jezus Christus. En laten we dan letten op deze korte tussenzin. En legde hem neder in de kribbe. Hier is iets van de liefde van de Vader te zien. Lucas die plaatst deze geschiedenis in de wereldgeschiedenis. Heilsgeschiedenis, wereldgeschiedenis. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dat de Heere Jezus geboren is in Bethlehem. Want daar denken we nu vandaag aan, jongens en meisjes. Dat de Heere Jezus neergelegd is in de kribbe van Bethlehem. En dan schrijft Lucas, ja, dat is gebeurd in de dagen van keizer Augustus. Waarom schrijft Lucas over keizer Augustus en stadhouder Cyrenius? Nou, om te laten zien aan zijn lezers, het is echt gebeurd. Het is werkelijk gebeurd. In die tijd van Augustus, in die tijd van Cyrenius, in die tijd is dit gebeurd. Het is niet zomaar een verhaal, nee, het is een feit, een historisch feit. Jezus Christus is geboren. De tijd van keizer Augustus. Eigenlijk had die man nog een veel langere naam. Gaius Julius Caesar Octavianus. Hij regeerde van 29 voor Christus tot 14 na Christus. En hij kreeg van de Romeinse Senaat, van de Romeinse regering, een titel. Augustus. Wij hebben daar de naam van de achtste maand nog aan te danken. Augustus. De verhevene. Vanwege de vrede en vanwege de welvaart die Augustus, die keizer daarvoor heeft gezorgd. Hij kreeg die erenaam Augustus. Nou, en het geschiedde dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Hij laat een beschrijving plaatsvinden, hij organiseert een beschrijving ten behoeve van de belastinginning, de belastingen die moeten worden geïnd. En het zijn ook de dagen van de stadhouder Cyrenius, die over Syrië stadhouder was. Onze kanttekenaren die wijzen op de naam Quirinus of Quirinius, zo wordt deze man ook wel genoemd. Ik las in de kerkgeschiedenis van Eusebius van Caesarea. Dan haalt hij Flavius Josephus aan, dan zegt hij dat was een man van grote verdiensten, deze stadhouder Cyrenius, Quirinius. En in deze tijd wordt de zaligmaker in de kribbe neergelegd. Die groten van de aarde, die geven hun bevelen en die gaan die hele wereld bevelen. Keizer Augustus en stadhouder Cyrenius. En ze hebben uiteindelijk geen band van liefde met hun onderdanen. Nee, het gaat er eigenlijk maar om de kast te vullen. Maar die grote God en Vader van de Heer Jezus Christus, hij regeert de hele wereld en legde hem neder in de kribbe. Dat is dus eigenlijk zijn neerbuigende liefde. Hij buigt zich in onbevattelijke zondaarsliefde over tot die verloren wereld. En daarom schrijft Johannes, een andere evangelist, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God de Vader die zendt zijn eigen enige geboren zoon in de wereld. We hebben dat toch net gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18. God de Vader zendt zijn eigen enige geboren eeuwige zoon in de wereld. En waartoe dan? Wel, opdat vanuit deze wereld zijn verkoren volk zal worden getrokken. Daarom legt de Vader de zaligmaker in de kribbe. Maria legt haar kind in de kribbe, jawel, maar hier is het uiteindelijk de Vader die zijn Zoon neerlegt, de zaligmaker neerlegt in de kribbe, in deze mensenwereld. O, wat een neerbuigende liefde. Verloren mensen uit een verloren wereld kunnen zalig worden door deze zaligmaker. Want die zaligmaker wordt door de Vader in deze wereld neergelegd. En nu zijn we mensen, allemaal verloren mensen. Kerkmensen ook, dat geldt niet alleen voor wereldse mensen die vandaag niet in een kerk komen, die uiteindelijk niet eens weten wat kerstfeest echt betekent. Dat zijn verloren mensen op deze wereld, waar dan ook, maar wij ook gemeente, verloren mensen, verloren wereld. Nu staat die kribbe in een verloren mensenwereld en dat wijst terug naar het paradijs. Wij waren geen verloren mensen. Wij waren goed geschapen mensen naar Gods evenbeeld en naar Gods gelijkenis. Maar door de zondeval zijn we nu zo pijloos diep van God afgevallen. En zijn we verloren mensen in een verloren wereld geworden. En nu komen we op deze wereld, in deze wereld, niet als goede mensen, maar als verloren mensen. Want we zijn in zonden ontvangen en in ongerechtigheid worden we geboren. En we zijn het voorwerp van Gods toren reeds van het uur van onze ontvangenis af. En omdat we nu zo verloren zijn, daarom is die lage kribbe zo nodig. Want verloren mensen die moeten getrokken worden en die kunnen nog getrokken worden uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, schrijft Paulus aan de Galaten. We moeten getrokken worden, gemeente. Jongens en meisjes, jullie moeten getrokken worden tot deze zaligmaker. Uit deze boze wereld, uit die verloren wereld. Jongeren, gemeente, wij allen, maar het kan ook. En daarom die zaligmaker in de kribbe. Dat is nu de neerbuigende liefde van de Vader. Die deze zaligmaker geeft in die kribbe van Bethlehem. En legde hem neder in de kribbe. Zie je Maria dat doen? Zie je Jozef dat doen? Zij baarde haar eerstgeboren zoon en legde hem neder voor al een daad van Maria. Maar zie nu achter die daad van Maria nu, die daad van God de Vader, in zijn neerbuigende liefde, om die zoon in de kribbe, die zaligmaker in de kribbe te leggen. Het is ook eenzijdige liefde. En legde hem neder. Niemand zit op de komst van de zaligmaker te wachten. Weet je wat de Heere Jezus later zal zeggen, tijdens zijn omwandeling op de aarde? Ze hebben mij en mijn Vader gehaat, Johannes 15. En die hele wereld, die is wel in rep en roer. Want we hebben het gelezen, hè? Ze gingen allen om beschreven te worden, vers 3, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids. Dus die hele wereld die gaat op reis. Want ja, ze moeten allemaal naar het plekje waar ze vandaan komen. Maar er is in die hele wereld uiteindelijk helemaal geen plaats voor die zaligmaker. Bij Israël niet, nee. Niemand zit op de komst van die zaligmaker te wachten. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, schrijft Johannes. Ze komen wel allen om beschreven te worden, maar uiteindelijk is er geen plaats. En hoe is het nu bij Gods volk? O, daar is geen plaats voor deze zaligmaker van nature. En toch legt nu de Vader de zaligmaker in de kribbe. Dan zet de Vader eenzijdig zijn heilsplan voort en door, dwars tegen alles van deze wereld in en dwars tegen alle tegenstand en legde hem neder in de kribbe. Zo eenzijdig van God vandaan, zo vrijmachtig, dan doet hij dat omdat hij dat wil, dat is zijn welbehagen, dat wil hij, dat zal hij doen. Hij legde hem neder in de kribbe. Zie je dat het van Gods kant moet komen? Dat is geen leidelijkheid, maar dat is werkelijkheid. Want van onze kant komt het echt niet, mensen. Het is geen weg van beneden naar boven, maar het is, o wonder, een weg van boven naar beneden. En dat is nu de hoop ook voor Gods volk, hè? Ook Gods kinderen, die moeten zo ervaren. Van beneden naar boven, dat gaat niet. Maar van boven naar beneden, dan gaat de Heere door. Krachtig, onwederstandelijk gaat hij door in zijn eenzijdige liefde. De eenzijdige liefde van de Vader. En gemeente, het is ook gevende liefde. En legde hem neder. Keizer Augustus, die is bezig hoe die schatkamers vol kunnen komen. Want ja, jongens en meisjes, hij gaat die hele wereld inventariseren, beschrijven. En dan wil hij weten hoeveel onderdanen en hoeveel belasting er dan binnen kan komen enzovoort. Dus die man die is maar bezig om zijn schatkamers vol te krijgen. En dan wordt hij ook nog bijgestaan natuurlijk door de stadhouder Cyrenius. Maar weet je wat nu die grote God en Vader doet? Die geeft zijn hemel leeg. Die geeft zijn hemel leeg. Het liefste wat hij had, geeft hij in deze verloren wereld. Zendende zijn eigen enig geboren zoon. Geloofsbelijdenis artikel 18. Wat lezen we in Spreuken 8? Toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Daar lees je iets over dat wondere geheim van de Vader en van de Zoon. En gemeente, nu was die Zoon altijd bij de Vader en die Vader altijd bij die Zoon. En nu wil de Heere die Zoon op deze wereld brengen. De Vader die legt hem neer, hij geeft zijn hemel leeg. Zijn enige geboren Zoon in deze wereld. En dan geeft hij zijn Zoon over in deze wereld die bij... Waarvan hij weet dat die zoon, dat Gods zoon daar geen plaats zal hebben. En die wereld die zal hem straks bij zijn sterven gaan uitwerpen. En toch, hij legde hem neder in de kribbe. Dat is nu een onuitsprekelijk geschenk. Dat is nu het geschenk van het alvermogen. Dat is nu het geschenk van de Vader. En als daar vanmorgen de ogen voor open mogen gaan, dan mag het wel eens wezen bij Gods kinderen. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Achter de komst van de Zoon ligt de liefde van de Vader en legde hem neder in de kribbe. Is deze tussenzin dan geen parel? Is deze tussenzin dan geen diamant? En ik hoop dat hij als het ware uit de bolster, uit de schelp van de Heilige Schrift zou mogen komen. En dat we dat zouden mogen bewonderen. En legde hem neder in de kribbe. O, dat die Vader nu al zo lief die wereld heeft gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven. Dat nu zo is, zijn neerbuigende liefde, zijn eenzijdige liefde en zijn gevende liefde. We gaan naar het tweede punt, want en legde hem neder in de kribbe, de zaligmaker in de kribbe, dat ziet ook op de vernedering van de Zoon. En legde hem neder in de kribbe. Wie wordt daar neergelegd in de kribbe, jongens en meisjes? Ja, dat is de Heere Jezus Christus, Gods Zoon. Er is geen plaats voor hem in de herberg. En nu wordt hij neergelegd in de kribbe. Dat is toch zijn diepe vernedering? De kribbe, ja. Waar staat die kribbe? Ja, in de ruimte waar de dieren verblijven. De stal, de ruimte, of het een grot geweest is, maar in ieder geval daar waar de dieren normaal gesproken waren, daar konden Jozef en Maria terecht, daar is een kribbe. En een kribbe, dat is een voerbak voor de beesten. En nu wordt Gods Zoon in de kribbe gelegd. Hij heeft zich van eeuwigheid bereid verklaard om in die kribbe gelegd te worden. Want Paulus zegt in de Filippenzenbrief, hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en hij is de mensen gelijk geworden. En we hebben dat net ook uit de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. Die halen dat ook dat aan, dat woord van Paulus uit de Filippenzen. En wat een diepe vernedering is dat. Ik las bij Matthew Henry in zijn schriftverklaring. Jongens en meisjes, dan geeft hij het voorbeeld van Mozes. Hij zegt, Mozes die werd in het biezenkistje gelegd. Als kind in een biezenkistje. In dat mandje daar in de Nijl gezet. Zo was dat iets van de vernedering van Mozes. Ja, want anders zou hij gedood worden. Ze hebben hem in dat biezenkistje neergelegd. En als het ware zo aan de Heere overgegeven, de ouders van Mozes. En zo is Christus als kind in de kribbe gelegd. Maar Christus is veel dieper, oneindig veel dieper vernederd dan Mozes. Hij is zo diep vernederd dat hij wilde neergelegd worden in de kribbe. De Heere Jezus is de alomtegenwoordige Zoon van God. Die is overal. En nu wil hij zich binden aan één plaats, hier aan de kribbe. Hij is de verheven Zoon van God. Eens wezens met zijn Vader. En nu wil hij als mens hier in die lage kribbe neergelegd worden. Hij is de eeuwige Zoon van God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En nu wordt hij gelegd in een voerbak. Waar de beesten hun tong over laten gaan. Diepere vernedering kan er toch niet zijn. Als mijn verstand dit vatten wil, zegt een bepaalde dichter, dan staat het toch vol eerbied stil en legde hem neder in de kribbe. Wat een diepe, diepe vernedering van de Zoon. Geen grotere tegenstelling denkbaar, gemeente. God in de kribbe. Gods Zoon, de Heere Jezus, in de kribbe, in de voederbak. Wat een diepe vernedering. Dat was nu nodig, omdat wij mensen, alle mensen, zo diep vernederd zijn door onze zonde. Zo diep gevallen zijn door onze zonde. Zo diep, dieper kon het niet en dieper kan het niet. En daarom moest Christus zich zo diep vernederen, om nu die diepgevallen zondaren terug te brengen bij God. Daarom staat hier en legde hem neder in de kribbe. Gemeente, heb je daar al iets van geleerd en doorleefd? Dat je een diepgevallen zondaar bent. Want we kunnen wel eens over onze diepe val in Adam spreken, maar dan spreken we er soms nog zo luchtig over. Nog zo gemakkelijk. Of zo afstandelijk. Alsof dat ons niet raakt. Dat is nu eenmaal zo en verder niet. Maar het is eigenlijk in woorden niet uit te drukken wat het is. Een diepgevallen zondaar. Zo diep van God afgevallen. Zo'n afstand tussen die heilige, die hoge God en mij. Hoe moet dat nu ooit goed komen? Kijk, als de Heere in je leven komt, dan krijg je berouw. Dan komt er ook vernedering voor de Heere. Je leest bijvoorbeeld van een Manasse, hij vernederde zich voor de God zijner vader. En dan ga je je voor de Heere klein maken. Dan ga je zien dat je een zondaar bent. Dan heb je dat misschien al 1000 keer in de kerk gehoord en op andere plaatsen, dat je een zondaar bent. En je denkt het zal wel, en dat is ook wel zo. Maar je hebt het nog nooit echt droefheid over gehad. Maar als de Heere komt in je leven, dan krijg je daar smart over. Dan zet de Heere je vaak stil bij een van je zonden die het meest het liefste doet. Je boezemzonde die helemaal bij je hoort. Je lievelingszonde, de zonde van je leven. Of de Heere die laat het soms zomaar ineens zien. Wie ben je toch voor mens? En wat ben je nu eigenlijk voor een mens? Je hebt nu nog nooit iets tot de eer van mij gedaan in je leven. En dan geeft dat zo een smart, want dan heb je gezondigd tegen een goeddoend en goedertierend God. De Heere is goed en goeddoende. En ik ben verkeerd, ik ben zondig. En dan die breuk en dan die kloof tussen God en mijn hart tegen de Heere. En gezondigd. En ja, dat komt dan zo in je leven. Hè? Dat diep gevallen, dat wordt dan werkelijkheid in mijn leven. Maar als de Heere nu verder werkt in je leven, in het geestelijk leven van zijn kinderen, dan gaat de Heere ook wel laten zien, die zalig maken daar in die kribben. En die zalig maken die daar in die wereld is moeten komen. Die zich zo diep heeft moeten vernederen, dat is nu vanwege mijn schuld. Dat is nu vanwege mijn pijloze verlorenheid. Dan komt er nog een diepere vernedering. Dan komt er nog een verdiepte droefheid over mijn zonden. Want mijn zonden brachten Gods eeuwige zoon in de kribbe. Het was nodig dat kind, dat heilige kind Gods zoon in de kribbe werd neergelegd. Dat hij zich zo moest vernederen. Dat moest vanwege mijn zonden. Als de Heere je daarbij brengt, dan krijg je nog dieper berouw dan in het begin van het geestelijk leven. Hij moest daar in die kribbe worden neergelegd. En gemeente, dat is een diepe vernedering, maar dat is ook een plaatsbekledende vernedering. En legde hem neder in de kribbe. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. De zaligmaker, dat is de zoon van God, maar ook de zoon van Maria. Hij is de middelaar. We hebben dat zojuist ook gelezen uit dat artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Opdat hij zou zijn onze ware Emmanuel, God met ons. Hij wil voor zondaren in de plaats gaan staan. Calvijn zegt zo mooi, hij wilde zich om onzentwil ontledigen. Hij bleef wie hij was, God, en hij werd wat hij niet was, hij werd mens. Hij wilde zich ontledigen. Hij moest God zijn en blijven, maar ook mens worden, indalen in de verlorenheid van mensen. En daarom neergelegd worden in de kribbe, de laagste plaats die maar denkbaar is. En waarom moest hij nu neergelegd worden in de kribbe? Nou, de Heere Jezus heeft van het begin van zijn leven moeten lijden. Heel zijn levensweg was een lijdensweg. Dan zeggen we wel eens, het hout van de kribbe is hetzelfde hout als het hout van het kruis. En dan begrijpen we wel wat daarmee bedoeld wordt. We kunnen daar soms wel eens wat romantische gedachten over hebben, een kindje in de kribbe, maar we moeten daar maar eens goed over nadenken, gemeente. Dat wil nu zeggen dat de Heere Jezus, wat wil dat nu zeggen? Dat de Heere Jezus in de kribbe werd neergelegd. Dat is het begin eigenlijk van zijn lijdensweg. Want hij is hier gekomen om te lijden, om te sterven, om de zonde voor zijn kinderen te gaan verzoenen. Hij gaat de zaligheid voor Gods volk verwerven en daarom moet hij vernederd worden. Maar daarom gaat hij nu ook in de plaats van zijn volk staan. En nu ligt hij daar in de kribbe als de plaatsbekledende borg. Nu ligt hij daar in de kribbe om de zonden van zijn volk te gaan verzoenen. Dat is nu die middelaar. Dat is nu die horen der zaligheid. Dat is nu Jezus Christus. Dat is nu hij die wilde komen in deze verloren zondaarswereld. Hij wilde neergelegd worden. Nederleggen staat er, neerleggen. En dan staat er in het Grieks een woord. En dat wordt op een andere plaats wel gebruikt voor aanzitten, aanliggen. En dan lees je dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 13 van Lucas. Aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in dat koninkrijk Gods. Omdat dat kind in de kribbe nu neergelegd wordt, zal er straks een volk zijn dat aanligt met Abraham, Isaac en Jacob in dat koninkrijk Gods. Gemeente,
Er is verzoening nodig. Er is verzoening nodig. Het moet goed komen tussen God en uw hart. Tussen God en jouw hart. We hebben net gelezen, Nederlandse geloofsbelijdenis, die laatste woorden. Opdat hij onze Emmanuel zou zijn, God met ons. Maar weet je wat het nu van nature is? God tegen ons. Niet God met ons, maar God tegen ons. En als de Heere dat in ons leven bekend maakt, dan is het rust nog vrede wordt gevonden. Om mijn zonden in mijn beenderen, dag of nacht, het moet goed gaan komen. En dan gaan die mensen proberen om zichzelf te vernederen voor de Heere. En het zelf goed te krijgen met de Heere. En hoe meer zulke mensen dat nu gaan proberen. En dat kan soms tijden duren dat we dat proberen. Hoe meer we vast gaan lopen als het goed is. Want we kunnen onszelf niet helpen. Er is geen weg meer van beneden naar boven. Maar nu is er toch een weg van boven naar beneden in deze zaligmaker. Er is verzoening door voldoening in hem, die zaligmaker in de kribbe. En legde hem neder in de kribbe. En zo kan hij alleen zijn in der waarheid onze Emmanuel, dat is God met ons. En daarom gaat de Heere altijd mensen arm maken en ellendig maken en een verloren zondaar maken en berooide zondaar maken. En daartoe is zo nodig dat ontdekkende werk van de Heilige Geest. O, zie dan eens in deze woorden, daarin wordt ons gepredikt de vernedering van de Zoon. Hij wilde zich vernederen, zo diep vernederen, om zondaren, vernederde zondaren, dat die nu eeuwig bij God zullen wonen. Maar wat moet je daar dan voor worden? Nou, dat doet de Heilige Geest. Dat doet de mens zelf niet. Dan moet je nou driftig worden en ellendig en arm en naakt. En dan moet het allemaal van een andere kant komen. En dan zal dat ook van een andere kant komen. Dan kan dat alleen maar komen van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon. En zo alleen wordt het waar. Wat we nu samen gaan zingen uit Psalm 72 vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, het zevende vers. Gemeente, wij prediken u de zaligmaker in de kribbe. De zaligmaker. Jezus, Gods Zoon, de zaligmaker, die verlost van het grootste kwaad, de zonde, en brengt tot het hoogste goed weer terug bij God in de gemeenschap met hem in de kribbe. Daar gaat het over, jongens en meisjes, dat de zaligmaker, Jezus, de zaligmaker, in de kribbe, in die voerbak van de beesten gelegd wordt. Kun je toch niet begrijpen? Maar dat is nu de liefde van de Vader. Keizer Augustus en stadhouder Cyrenius hadden uiteindelijk geen liefde voor de mensen. Het ging om henzelf, maar de Vader, die geeft nu zijn Zoon in deze wereld, neerbuigend, eenzijdig. Hij geeft zijn hemel leeg. En wat is de Zoon ook diep vernederd, wat wordt hij klein? De vernedering van de Zoon, dat betekent dat de Zoon heel klein wordt. Dat Jezus daar neergelegd wordt, maar ook vernederd wordt, onder die armoedige omstandigheden wordt geboren, de vernedering van de Zoon. Dat is ook plaatsbekledend. En nu in de derde gedachte, de leiding van de Heilige Geest. Dat zie je nu ook in deze woorden. En legde hem neder in de kribbe. Want gemeente, nu moet er natuurlijk wel wat gaan gebeuren, hè? Want nu kun je horen over de liefde van de Vader. En over de vernedering van de Zoon. Maar weet je waar het nu allemaal op wacht? Op de leiding van de Heilige Geest. Dat werd net in het consistoriegebed ook gebeden. Op de leiding van de Heilige Geest. Want die kan het ons alleen maar in het hart brengen. En dat is zo onmisbaar, geliefde gemeente. De leiding van de Heilige Geest. En daarom ook dat derde punt van de preek. De liefde van de Vader. De vernedering van de Zoon. Maar wat is het nodig? De leiding van de Heilige Geest. Want er is geen plaats voor de Heere Jezus. Hier echt in Bethlehem niet, hè? Niemand komt tot de kribbe. Vanuit zichzelf. Eigenlijk staat die kribbe veel te hoog. Te hoog. Ja. Wat moet ik eigenlijk met die zaligmaker doen in de kribbe? Dat volk van Bethlehem, je zou zeggen, ze renden naar die kribbe toe. Die herders die gaan straks vertellen, hè, we hebben het net gehoord. En ze verkondigden alom van wat er van dit kindeke gezegd was. Je zou zeggen, heel Bethlehem loopt uit om naar die zaligmaker te gaan. Je leest eigenlijk niet van één Bethlehemiet dat hij een stap verzette. Ze hebben het gehoord en ze gingen weer over tot de orde van de dag. En die inwoners van Nazareth, je zou zeggen, die kwamen toch allemaal tot bekering. Als nu de Heere Jezus later in Nazareth gaat wonen, dan denk je wel eens misschien, kinderen, als de Heere Jezus nu hier zou wonen, zou ik direct naar hem toe gaan. Maar hij is gekomen tot het zijne. En daar in Nazareth, ja, ze zeiden, het is de zoon van de timmerman. Wat moesten ze eigenlijk met de Heere Jezus doen? En die rechtzinnige farizeeërs, ze hadden een afkeer van hem. En die ijverige schriftgeleerden, ze studeerden in de schrift, maar Jezus moesten ze niet hebben. En die rijke jongeling, wat moet ik goeds doen? Maar hij ging uiteindelijk bedroefd weg. En hoe is dat nu bij jou? En bij u? En bij mij van nature geen behoefte aan de kribbe. Wij zijn eigenlijk veel te hoog voor die lage kribbe. Wij kijken eigenlijk over die kribbe heen. Want we zijn geen arme zondaar. En toch zullen er mensen komen. Herders die komen. En Maria en Jozef, daar lezen we natuurlijk ook van. En Simeon en Anna. En dan zijn er nog meer in Jeruzalem die de verlossing verwachten. En straks de discipelen en straks zijn er ook vrouwen en zo zijn er een groepje mensen. Dat zal alles in de Heere Jezus zien. En zo komen er toch mensen bij die kribbe. Maar die krijgen nu alleen krijgt die kribbe waarde voor armen en ellendigen en hongerigen die niets meer overhouden. Dan wordt die stal, zegt Luther, hè? Luther zegt die stal, die wordt heerlijker dan welke koningszaal op aarde dan ook. Voor arme mensen, armen en ellendigen, noodruftigen, zal hij verschonen. Aan armen uit genazen, hulpen ter verlossing tonen en legde hem neder in de kribbe. En dan komt de Heilige Geest en die gaat mensen bij die kribbe brengen. En ik hoop dat vanmorgen er mensen ook onder ons bij die kribbe gebracht mogen worden. Hoe gaat de Heere je bij die kribbe brengen? Nou, dan gaat de Heere je klein maken, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Dan gaat de Heere een zondaar klein maken, dat kan heel plotseling. Maar dat gaat vaak ook heel geleidelijk aan, dan gaat hij je al armer maken. In het begin van het nieuwe leven, maar ook in de voortgang van het nieuwe leven. Dat ontdekkende, dat vernederende werk van de Heilige Geest. En dat moet iedere keer maar weer opnieuw gebeuren. Ontledigen en dan pas weer vervullen. Leegmaken en dan pas weer volmaken. En een buitenstaander maken. Ja, dat doet de Heilige Geest. Dan maakt hij je een ellendige zondaar. En wat is een ellendige zondaar? Dat is een zondaar die overal buiten staat, want ellende dat is uit het land verdreven. Dat ga ik dan zien en dan krijg ik, ja dan krijg ik die Christus nodig. Dan word ik een schuldige zondaar. Dan zie ik dat ik schuld heb gemaakt bij God en tegen God heb gezondigd. Dan maakt de Heilige Geest mij een arme zondaar. Die alles probeert om het weer goed te krijgen met God. Maar dan geen penning om te betalen. Een strafwaardige zondaar. Heere, uw doen is rein. Uw vonnis is geheel rechtvaardig. Een hongerige zondaar. Ja, dat maakt de Heilige Geest. Hij maakt je zo hongerig dat je gaat roepen. Geef, ach wat zoudt ge mij toch geven. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is nu dat vernederende werk. Dat is nu dat ontledigende werk van God de Heilige Geest in de gang naar de kribbe. Daar kende Maria wat van en daar kende Jozef wat van en daar kende die herders wat van en Simeon wat van. En Anna en al die anderen die we uit de evangeliën kunnen noemen. En die kenden ook dat trekkende werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Hij gaat trekken met koorden van goedertierenheid. Met touwen van liefde. Hij gaat ze gaande maken door het woord. Denk maar aan die herders. Het is ons gelezen. Ze horen de boodschap van het woord. U is heden geboren de zaligmaker. En dit zal u het teken zijn, ge zult het kindeke vinden, liggende in de kribbe. En daar gaan ze. En ze kwamen met haast, zo hebben we toch gelezen. En vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Dat is nu de leiding van de Heilige Geest in het leven van die herders. Ze komen tot die kribbe en die wijzen. Die wijzen uit het oosten, Matthäus 2, ze hebben een ster gezien in het oosten. En die mensen die worden onrustig gemaakt, die worden gaande gemaakt. En die gaan die koning der Joden zoeken. En dan is er een hele weg naar die koning. En dan zijn er heel wat obstakels op die weg voor de wijzen. En door al die teleurstellingen en door al die ontmoedigingen heen. En door al die vernederingen heen komen ze uiteindelijk op het plekje waar ze zijn moeten. Bij die koning. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten ze hem goud en wierook en mirre. Dat is de leiding van de Heilige Geest, gemeente. Och, schonk gij ons dan de leiding van uw Heilige Geest, ook vanmorgen, om ons tot die kribbe te leiden. Als een vernederde zondaar. Het is ook een alles vervullende leiding. en legde hem neder in de kribbe. Hij leidt tot de zaligmaker, de Heilige Geest leidt tot de zaligmaker in de kribbe. De Heilige Geest ontledigt, maakt leeg. Weet je waarom? Om te vervullen. Hij ontgrondt iemand, hij trekt alle gronden weg uit je leven. Waarom? Om je te gronden, om je te funderen. Hij maakt arm, waarom? Om rijk te maken. En dan is er een volheid in deze zaligmaker. Een volheid. Daarin is die zaligmaker is nu alles. Wat zo'n ellendige en schuldige en arme en strafwaardige en hongerige zondaar nodig heeft. En naar de mate dat de Heere mij arm maakt en ellendig en schuldig en strafwaardig en hongerig. Naar die mate mag er ook dan zijn die verzadiging en die vervulling in de Heere Jezus Christus. En naar de mate dat de Heere mij dat geloof geeft om op die zaligmaker te zien. Naar die mate mag er ook de troost genoten worden. En dan zeiden de oude wel eens, vol is dan ook vol. Maar als je werkelijk op die zaligmaker mag zien, dan is vol ook vol. En als bij die kribbe dan eens die parel uit de schelp mag komen, die parel van grote waarde, als die diamant dan eens uit die bolster mag komen, dan vinden ze daar, in die persoon, in die gezegende persoon en in zijn werk alles. Hoor dan maar, ellendige, bij die kribbe van Bethlehem, want de ellendigen en noodruftigen zoeken water. Er is geen, hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Dan is daar bij de kribbe alles voor een arme. Want op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Daar is alles bij die kribbe van Bethlehem voor een vermoeide. Hoor, uit die kribbe komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Daar is alles voor een dwalende die de weg kwijt is. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Daar is alles voor een treurende. Om de treurende Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Daar is alles voor een naakte, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Daar is alles voor een hongerige. Daar bij die kribbe in Bethlehem het broodhuis. Ik ben het brood des levens. Die in mij gelooft, zal die tot mij komt, zal geen sinds hongeren. Die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Ja, daar is alles voor een dorstige. Want zo iemand dorst, die komen tot mij en die drinken. Daar gaan die herders. En ze gaan naar Bethlehem. En ze komen en ze vinden het kindeke liggende in de kribbe. En dan gaan ze uit en dan staat er dat ze uitgaan. Hè? En, dat ze, en als zij het gezien hadden, dat kindeke gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezien was. Het kindeke gezegd was. En zo gaan ze uit om van dat kind, dan hebben ze in dat kind alles gezien. En naar de mate wat ze erin gezien hebben, naar die mate mogen ze ook hem gaan verkondigen. Dan mogen ze vanuit de volheid van het gemoed gedachtig aan die milde overvloed, hem gaan roemen bij elk een en die wijzen. Ze hebben hun schatten geopend en ze hebben alles aan die koning gegeven. Ja, ze hebben alles over voor hem en legden hem neder in de kribbe. De liefde van de Vader, zijn neerbuigende liefde, zijn eenzijdige liefde, zijn gevende liefde. De vernedering van de Zoon. Kijk eens hoe diep de Zoon zich wilde vernederen. Een diepe vernedering, maar ook een plaatsbekledende vernedering. Maar wat is het nodig? De leiding van de Heilige Geest. Die noodzakelijke leiding, die onwederstandelijke leiding en die alles vervullende leiding, gemeente. Dan ligt hier in die korte tussenzin, 6 Griekse woordjes, daar ligt nu alles. Daar ligt nu het werk van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. De liefde van de Vader. Die Vader die heeft nu alles gegeven. Meer kon hij niet geven. Hij gaf zijn Zoon in deze verloren wereld. En als je nu die Zoon niet nodig hebt. En als je nu dat bloed van die Zoon vertrapt. Zo zegt de apostel het in de Hebreeënbrief. Het bloed, het werk van de Zoon vertrappen. Hij zegt, ik heb helemaal geen zaligmaker nodig. Je denkt er niet aan, je bent bezig in je eigen leven en je gaat zomaar door. Dan zegt de apostel, dan blijft er straks geen slachtoffer meer over voor je zonde. Want dat is het allerergste wat je kunt doen, de Zoon van God verwerpen en zijn bloed onrein achten. Gemeente, bedenk toch, ook op deze kerstdag, wat u doet. De vernedering van de Zoon, dieper kon het niet. Die kribbe, die staat heel laag. Daar kan de kleinste nu bij terecht. Daar kan de jongste bij terecht. Er zitten vanmorgen kleine kinderen in de kerk. En misschien dat ze thuis, kinderen thuis ook nog wat horen. Wist je dat die zaligmaker nu ook voor kinderen gekomen is? Er kunnen hele kleine kinderen, baby'tjes zelf, zalig worden. Ja, zelfs kinderen die voor de geboorte sterven, die kunnen zalig worden. Omdat er een zaligmaker gekomen is. Om zondaren te redden. Omdat er een zaligmaker gekomen is als kind. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, opdat dat nu ook zou kunnen, voor de allerkleinste, maar ook voor de alleroudste. Daarvoor is hij neergelegd in de kribbe. En je bent ook niet te verloren. Dan zeg je misschien, ik heb veel te veel gezondigd, mij zal die zaligmaker wel niet meer hebben. Die kribbe staat zo laag. Zo laag dat de kleinste en de armste en de geringste erbij zal kunnen komen. En dan is er ook geen verontschuldiging straks in de eeuwigheid. Dan zal de Heere kunnen zeggen, waarom hebt gij dan niet gewild? En de leiding van de Heilige Geest, hongerigen met goederen vervuld. En rijken, die misschien hun mond vol hebben over Jezus en over dit kind, maar hun hart houdt zich verre van hem. Die worden ledig weggezonden. Die zullen uiteindelijk niets overhouden. Maar dat nooddruftige volk, dat arme volk, dat ellendige volk, dat hongerige volk, dat zal straks eeuwig verzadigd worden. Johannes heeft het gezien, ze zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En dan zijn ze bij de zaligmaker. Bij de troon. En weet je wat die mensen dan gaan zingen? Drie ene God. U zij al de eer. Amen. Heere, zou u uw woord vanmorgen willen zegenen aan het hart van een ieder van ons, hier of op een andere plaats. Brengt u ons vanmiddag weer terug om nog een keer dat evangelie van kerst te horen. Zegent u het dan ook voor ons hart. En geef dat we deze dingen toch mee zouden nemen naar huis. Zijn we nu zo'n hongerige? Zijn we nu zo'n schuldige, zo'n ellendige zondaar, die het nergens meer kan zoeken dan bij u? Heere, maak ons dan door uw geest zulke zondaren. Want dan zullen we toch ook op uw tijd bij die zaligmaker mogen terechtkomen. En geef uw volk in u te mogen eindigen. Drie enige God, u zij al de eer om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot nog uit de avondzang het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. De avondzang vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.